Welkom dat je en leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van de e-mail marketing podcast. Normaal gesproken zouden we hier zitten met, niet hier, maar zouden we met Matthias de Bruyne in gesprek gaan van de DDMA. Waar het niet dat we te maken hebben met een stukje corona. Hebben we iets anders heel erg tofs gevonden. En daarom zitten we dus niet nu op de Milkopeens bank, maar zitten we hier in het PSV stadion met Rian. Iedere twee weken proberen we je de leukste content voor te schoten als het gaat om e-mail marketing. Duiken we dus ook echt het vak in met e-mail specialisten zoals een Rian. Maar bijvoorbeeld ook met bedrijfseigenaren of bijvoorbeeld de DDMA. Dus dat we op het stukje legal inzoomen. Vandaag gaan we in op het stukje e-mail marketing en hoe dat bij PSV wordt gedaan. Hier dus in het stadion met een heel mooi achtergrondje. Nou, dat is ook uniek. Leuk dat wij langs mochten komen. Ja. Hier in het mooie Eindhoven, al zeg ik het zelf. kan jij voor degene die jou niet kennen, jezelf even voorstellen?
Ja, natuurlijk. Ik werk inmiddels 13 jaar bij PSV. Ik ben hier begonnen na mijn afstuderen en als stagiaire en naar de rand blijven werken. Niet meteen als e-marketeer, want toen stond het nog niet zoals het nu staat. Ik werkte toen voor een lidmaatschap voor supporters. En daar hoorden ook e-mails en nieuwsbrieven bij.
Yeah.
En in 2009 is PSV gestart met nieuwsbrieven en e-mails. Toen deed nog een andere collega de opmaak en het versturen. Maar in de loop, misschien al na een jaar, maar in de loop der tijd ben ik dat van hem gaan overnemen. En is het ook steeds groter geworden. En op een gegeven moment ben ik mijn andere werkzaamheden mee gestopt en ben ik me volledig gaan richten op e-mail en op database.
Is dat jouw eigen keus geweest om dat te gaan doen?
Ja, want ik vond het een heel leuk vak. Want toen ik studeerde bestond er in ieder geval geen opleiding voor e-mail marketing. En was mij nog niet bekend.
Nee.
Dus het is steeds groter geworden en ben ik er eigenlijk ingerold. Maar ja, wel erg
Wat
leuk.
Vind je zo leuk aan e-mail marketing?
Ik vind het leukste om van een groot vraagstuk iets specifieks te maken. Dus om te achterhalen wat is het doel en wat wil je dus overbrengen op de ontvanger. En om het dan uiteindelijk specifiek te maken voor de ontvanger van de e-mail.
Ja en daarom dus ook niet de keuze om een ander online marketing kanaal te kiezen.
Nee, ja, klopt.
Oké, en met hoeveel doen jullie dat hier bij PSV?
Ik werk in een team van 4, maar ik ben in principe de enige e-mail marketeer. En we werken in een marketing intelligence team.
Ja.
En daarin zitten de digital marketeer, een data analyst en een coördinator voor de online platformen.
Okay.
En de digital marketeer die kan ook mijn werkzaamheden overnemen als ik er niet ben, als het te veel wordt.
Ja, dat is natuurlijk wel handig. Hey, en je vertelde ook dat je met een data analyst werkt.
Ja.
Is dat dan vaak een 1-2'tje tussen jullie twee? Of?
Ja, hij maakt inderdaad vooral inderdaad de analyses, in ieder geval waar ik, hij doet veel meer, maar waar ik iets aan heb.
Ja.
En ik merk wel echt het verschil sinds dat hij werkzaam is bij PSV, dus inmiddels 2 jaar, dat we daar echt ook stappen hebben gemaakt, doordat hij heel veel inzichtelijk heeft gemaakt wat we allemaal doen en er mooie grafiekjes en analyses op doen.
Hey, en toen jij bij PSV kwam, hè, wat trof je toen aan met betrekking tot e-marketing? Hoe zag het er toen uit?
Ja, toen verstuurden we een maandelijkse nieuwsbrief voor het lidmaatschap. En daarnaast wel al de pre-match nieuwsbrief, dus alle informatie voor een wedstrijd. En kaartverkoop nieuwsbrieven, om natuurlijk kaartjes te verkopen. En dat was het. Maar ja, inmiddels hebben we heel veel exploitaties die we eigenlijk willen verkopen voor de supporter. Dus,
kan je daar eens wat meer over uitleggen?
Want het is inderdaad niet alleen maar voetbal wat we hier bij PSV hebben.
Ja.
We hebben natuurlijk dan inderdaad de kaartverkoop van de wedstrijden, maar ook bijvoorbeeld merchandise, soccer school, museum en tours, kidsclub, e-sports. We hebben ook contracten met partners. Dus, we hebben heel veel wat we uiteindelijk op de markt willen brengen.
Ja.
En dat maakt het soms wel lastig en veel, maar ook wel erg leuk omdat het zo divers is.
En hoe zorg je voor die balans dan? Want je hebt dan best wel veel wat je wil, of wat je kan communiceren.
Ja.
Maar hoe zorg je ervoor dat je dat matigt dan?
Ja, Nou ja, ik maak zelf ook de selecties voor de mails. Dus ik kan, of ja, ik bekijk inderdaad wie, welke doelgroep heeft deze dag of deze week of deze maand al bepaalde mails ontvangen. Dus ik kan ook daar, uitsluiten. En ja, en niet alle mails die gaan naar alle supporters. Dus de ene is gericht op kinderen of mensen met een seizoenkaart of ja.
Heb je daar dan ook een heel plan voor? Dus een soort van contentkalender van wanneer je wat doet?
Ja, dat is er inderdaad. We werken ook, er is ook een marketingplanning. Maar daar werken we in principe eigenlijk nog iets te weinig mee. Al zeg ik het zelf. Ik zou er eigenlijk meer gebruik van maken.
Ja.
En dat ook beter vooruitkijken. Want bij PSV moeten we ook rekening houden met de actualiteit. En we kunnen dingen voorbereiden. Of sommige dingen weet je van een jaar van tevoren al. Alleen er zijn ook bepaalde zaken wat niet gaat. Omdat bijvoorbeeld met voetbal kan het slecht gaan of juist heel goed. Dus dat we daar juist op inhaken.
Ja.
Dus ja, er worden ook last minute dingen bedacht omdat het juist de actualiteit is.
En doen jullie dat allemaal in-house? Of hebben jullie dat ook via een bureau bijvoorbeeld?
We doen heel veel in-house inderdaad. Maar we werken ook met bureaus samen. Dus ja, een beetje afhankelijk van hoe groot de campagne is. Maar over het algemeen allemaal in huis inderdaad.
En op welk systeem doen jullie dat?
We werken samen met Sports Alliance. Een bedrijf waar ondertussen geloof ik 137 voetbalclubs, maar ook andere bedrijven bij aangesloten zijn. Verdeeld over 9 landen, dus we kunnen heel veel van elkaar leren.
Ja.
En zij zijn heel sterk in alle systemen samenbrengen en alle koppelingen. Het maakt in principe niet uit of PSV met een ander systeem werkt dan een ander bedrijf of andere voetbalclub. Want zij zorgen voor alle koppelingen.
Mm-hmm.
En alle data van bijvoorbeeld webgedrag, merchandise, website, of de webshop van de merchandise en de webshop van kaartverkoop. Ook aankopen van tours, appgedrag en ook alle e-mail data. Die worden allemaal verzameld in hun data warehouse.
Ja.
En daarop kunnen wij hele goede selecties maken.
En de Sport Alliance, doen jullie daar dan ook jullie nieuwsbrieven vanuit te sturen? Of tenminste jullie mails vanuit te sturen?
We werken met Communicator. Ik weet niet of heel bekend is.
Ja,
dat is een bedrijf in Engeland. En die is inderdaad ook... Die heeft ook een connectie met het systeem van Sports Alliance.
Ja.
Maar het maakt in principe niet uit welk e-mailprogramma je werkt. Zij kunnen voor die koppelingen zorgen.
Dus je zit bijvoorbeeld niet op een Clang of op een Copernica. Dan zeg je puur Communicator samen met Sports Alliance dan.
Ja, maar het kan. Zouden wij met een ander e-mailsysteem willen werken, dan had dat ook gekund.
Dat had ook gekund, precies. Omdat dan
niet alle bedrijven die een klant zijn bij Sports Alliance maken gebruik van Communicator. Ja.
En je vertelde dat jullie best wel wat gesegmenteerde mails hebben, omdat jullie verschillende doelgroepen soms ook hebben.
Ja.
Doen jullie dan ook nog automatische e-mailcampagnes?
Ja, dat doen we ook inderdaad. We hebben er verschillende automatisch draaien. Zoals de welkomstcampagne, uiteraard, want dat is wel een vereiste, vind ik. Een verjaardagscampagne. We versturen automatische campagne voor het reactiveren van supporters die... We hebben dan verschillende doelgroepen of die 18 maanden en langer inactief zijn en die dus 24 maanden en langer inactief zijn om die weer te...
En wat is dan inactief? Dat ze het niet lezen? Of
nee,
dat ze...
we hebben een selectie en die is gebaseerd op eigenlijk alles wat hij... of zij bij PSV doet. Dus dat kan zijn waarvan we het weten. Dus dat kan zijn website, webgedrag, kaartje gekocht, merchandise, inderdaad e-mails wel of niet geopend of geklikt. Eigenlijk alles waarvan we het weten, daarop baseren we dat hij inactief is.
Oké, en wordt er bijvoorbeeld ook gekeken of als iemand dus bijvoorbeeld een lidmaatschap heeft en die dus ook regelmatig naar wedstrijden komt of ineens niet meer komt, wordt daar ook naar gekeken?
Niet in deze campagne.
Oké, maar het zou wel kunnen.
Het zou kunnen, zeker.
Maar daar heb je nog niks voor draaien. Dat is een leuke campagne voor de toekomst.
Ja.
Oké. En Had jij zelf de strategie bepaald hoe jullie het moesten gaan doen? Of heb je dat samen gedaan?
Nee, daar hebben we in principe samen gedaan. We doen alles vanuit bedrijfsstrategie. Dus vanuit PSV is een strategie uitgezet. En daarop ja, baseren wij onze strategie ook. En onze strategie is voornamelijk show me, you know me. Dus alles wat we weten van iemand, dat we dat ook laten zien. En personaliseren in bijvoorbeeld e-mail. Maar ja, we werken met heel veel kanalen, dus niet alleen e-mail. Dus we willen in principe met alle kanalen laten zien dat we, ja, dat we meer van jou weten.
Ja, precies. En hoe breng je dat dan over? Want 9 van de 10 keer als je ineens zo'n waslijst aan informatie laat zien van hey, dit weten we allemaal van jou, dan kan het ook
eng
afschrikken.
Ja,
zeg
dat
maar.
Kan een beetje eng worden.
Ja.
Nee, ja, we laten niet alles zien en sommige dingen liggen ook aan de selectie, dus dat we weten dat bijvoorbeeld bij jou een kind op jouw adres woont. Als we dat weten, dan kunnen wij ook beter gerichtere e-mails sturen. En dat we niet naar alle volwassenen de mail sturen, maar dat we alleen naar mensen sturen waarvan we het weten dat er iemand op jouw adres woont.
En straks noemde jij ook dat je een welkomstcampagne doet.
Ja.
Is dat dan puur één mailtje of zie je dat als een complete flow? Of?
Ja, we daarin hebben een flow, dus we sturen 3 mails. De eerste mail is welkom bij de club en dan personaliseren we de naam op het shirt. Dus daar hebben we het shirt van PSV, de achterkant, en dan wordt jouw naam ingetoond. En dan wordt ook een video getoond om te laten zien van waar PSV voor staat. De tweede mail is omdat je kunt doorgeven wat al jouw e-mailvoorkeur zijn. Want dat je kunt aangeven voor welke onderwerpen je allemaal interesse hebt.
Ja.
En waarom we eigenlijk al die informatie willen weten van jou. Dus dat we ook laten zien van oh, je kunt dingen winnen. Of waar we jou de komende tijd mee op de hoogte houden. En de derde mail is nog hoe je PSV beter kunt volgen naast e-mail.
Okay.
Dus bijvoorbeeld de social kanalen en de app.
Okay.
Dus dat is dan een reeks van mails. En wordt geloof ik op ik weet niet of nou een week of in 2 weken tijd worden die mails verstuurd. Ja, er zit een paar dagen tussen voordat je de volgende ontvangt.
Ja, precies. En gebeurt dat soms dan ook andersom? Als je zegt, want je stuurt ze dan bijvoorbeeld ook naar je socials en ook naar de app. Wordt men ook van de app en de socials dan naar e-mail toegestuurd?
Ja, want we sturen heel op crossmediaal aan. Dus sommige communicatie wordt uitgezet juist op Facebook om meer opt-ins eigenlijk te verzamelen voor de e-mail. Maar ja, ook andersom.
Weet jij hoe dat gebeurt? Of zeggen we nou dat het ligt bij de social?
Nee, dat ligt inderdaad voornamelijk bij mijn digital marketeer collega.
Ja.
Maar het is mogelijk om bepaalde lijsten in te laden, al zouden we het andersom doen. Hè? Want we hebben bepaalde data, bijvoorbeeld vanuit e-mail, die kun je ook inladen volgens mij, als ik het goed zeg, bij Facebook en ook bijvoorbeeld op de website. En andersom ook, dus we kunnen campagnes opzetten bijvoorbeeld via Facebook, een winactie of iets dergelijks. En die kunnen we uiteindelijk weer gebruiken voor e-mail.
Hey, en als we gaan kijken naar de successen van de verschillende campagnes die jullie draaien, wat kan je daarop zeggen? Wat is nou bijvoorbeeld de meest succesvolle campagne geweest bij PSV?
Dat is een hele goede vraag, want we sturen heel veel campagnes uit. Waar ik zelf erg over te spreken ben, en dan is het meer vanuit de achterkant en niet voor de ontvanger, want die heeft het misschien in de gaten. Maar bijvoorbeeld voor een seizoenkaartcampagne hebben we afgelopen seizoenskaartcampagne, is altijd rond april, mei, gaat dat spelen. En dan moeten we natuurlijk zoveel mogelijk stoelen weer zien te verkopen voor het volgende seizoen. En we hadden afgelopen seizoen 42 doelgroepen, of 42 groepen die andere boodschap nodig hebben.
Zo'n aardig wat.
Ja, en hebben we uiteindelijk teruggebracht tot 7 e-mails. En in die mails heb ik gewerkt met dynamische content, zodat de ontvanger de juiste informatie te zien kreeg. Dus voor de ontvanger stelt het misschien niet zoveel voor, want die krijgt gewoon de tekst te zien zoals die voor diegene van toepassing is. Maar ja, achter de schermen is het wel een uitdaging en leuk als het dan lukt om het op die manier allemaal
En wat is daarin dan het succes geweest van die campagne?
vooral die dynamische content, om die op de juiste manier in te stellen. En op de juiste manier dus het serveren aan de ontvanger.
Dus niet zozeer het effectieve resultaat, zeg maar.
Nee.
Wat is het succesvolle, wat is dan een campagne die dus echt succesvol is geweest in daadwerkelijk resultaat? Dus denk aan opens, kliks, conversie, et cetera.
Ja. De afgelopen 2 jaar hebben we sowieso heel veel stappen gemaakt. En dan ga ik even een omleiding doen tot het antwoord.
Ja, dat is goed.
Afgelopen 2 jaar hebben we heel veel stappen gemaakt omdat we bij Sports Alliance zijn aangesloten. En dat we de selecties veel beter kunnen doen en dat we alle data kunnen gebruiken, zoals website, gedrag en dergelijke. Dus onze opens zijn de afgelopen jaren, afgelopen 2 jaar vooral, ook echt flink gestegen ten opzichte van de jaren daarvoor. Overal hebben we namelijk de afgelopen jaar bijvoorbeeld 10% hogere opens percentage van alle mails die we sturen dan de jaar daarvoor. Dus dat gaat al veel beter. En we versturen veel meer mails, maar uiteindelijk naar minder ontvangers. Dus we doen het veel gesegmenteerder. Dus daarom gaan eigenlijk bijna alle mails scoren al beter dan we eerst deden. Maar bijvoorbeeld, ik heb een mail gestuurd naar mensen, bijvoorbeeld voor Kafka, voor een specifieke wedstrijd, gewoon voor één wedstrijd, was vorig seizoen. Dat mensen hebben bijvoorbeeld de website bekeken, specifiek voor die wedstrijd. Dus dat groepje hebben we verzameld en daar hebben we een mail naartoe gestuurd. Maar ook naar alle clubkaarthouders. Dus we hebben die groep vergeleken en uiteindelijk is het open percentage het dubbele van die clubkaarthouders in het algemeen. Dus uiteindelijk scoort het natuurlijk veel beter, omdat die groep veel warmer is en veel...
Dan gaat het effectieve resultaat eigenlijk omhoog.
Zeker,
dat is wat je dan zegt.
We kunnen wel inderdaad iedereen blijven mailen, maar uiteindelijk moet het relevant zijn voor de ontvanger. Dus daar hebben we wel echt stappen in gemaakt afgelopen tijd.
En het komt eigenlijk elke keer terug, hè? Segmenten, jullie worden steeds specifieker ook naar de ontvanger toe. Zit er dan ook een nadeel aan een stuk personalisatie daarin?
Het nadeel kan zijn dat het misschien meer tijd kost, maar uiteindelijk komt het ten goede van de open percentage en de klikresultaten. Dus daar doe je het natuurlijk allemaal voor.
Ja precies.
Maar
precies.
Het personaliseren, dat kun je zo gek maken eigenlijk als je zelf wil, want we zouden daar nog veel meer in willen en kunnen doen.
Zoals?
Bijvoorbeeld, we willen favoriete speler uitvragen, dat doen we al. Kunnen we nog meer doen. Het liefste wil je dan ook, liefst in iedere mail, maar het liefst in heel veel campagnes, wil je dan ook de speler gebruiken die jij hebt gekozen als favoriete speler. Want dat komt natuurlijk ook ten goede van de conversie. Maar dan moeten we ook voor al die spelers andere uitingen opmaken. Dus dat kost natuurlijk heel veel tijd.
Ja, dus, dan ga je met je creatie waarschijnlijk in de knieën kopen. Dus, komen.
Dus dan moeten de vormgeving of onze afdeling brand en design moeten uiteindelijk ook allemaal produceren. Ja. Dus dat kost eigenlijk te veel tijd. Dus we zouden er wel echt veel meer in willen doen, maar we moeten soms de afweging maken waar je op focust.
Is er ook wel eens een campagne geweest waarvan je zegt van nou, ik had hier echt zo'n hoge verwachting van en dat bleek uiteindelijk gewoon echt niet te werken?
We hebben ook een keer een campagne gedraaid om af te tellen bijvoorbeeld naar het start van het seizoen. Of de eerste wedstrijd. Dat was niet dit seizoen, maar het seizoen ervoor. En zo'n campagne zetten we in principe wel op voor alle leeftijden. Ja. Maar toen kwam er wel bij een paar supporters naar voren dat ze het misschien iets te kinderachtig vonden. Want inhoud. Bijvoorbeeld, leg je shirtje nog eens klaar. Oefen het clublied nog een keer. En dat soort zaken. En er waren wel supporters die dachten van dat is misschien iets te kinderachtig en niet, vind ik niet interessant. Dus ja.
Krijg je daar dan ook reacties op?
Ja, daar krijg je inderdaad reacties op, anders had ik niet weten. maar goed, er zijn natuurlijk misschien... hooguit 5 mensen die dat zeggen, waarvan we het natuurlijk weten. Dus je weet niet of dat voor de rest van de doelgroep dan ook zo is. Maar ja.
Maar dan dus het was meer als gemiddeld in ieder geval, het aantal reacties.
Je krijgt daar reacties inderdaad op. Ja. Dus, ja.
Hey, en je noemt best wel wat successen ook. En ook wat leuke campagnes die jullie doen. Maar hoe breng jij die successen dan in kaart?
Ja, we werken met een e-mail dashboard. Daar heeft mijn collega, de data-analyst, een grote bijdrage in. We maken dus iedere maand sowieso inzichtelijk welke e-mails er allemaal zijn verstuurd. En dan bekijken we de open- en de klikresultaten. En ook de kost per klik. Dus we berekenen hoeveel een e-mail uiteindelijk kost. Want bij sommige mensen is de perceptie dat e-mail niks kost. Of in ieder geval heel weinig. Dus ja, doe maar allemaal via e-mail. Dus niet sommige campagnes zoals met social of advertising of een andere advertising. Dat kost wel... kan heel wat euro's kosten. En bij e-mail hebben ze soms de perceptie dat het niks kost. Dus daarom hebben we ook in kaart gebracht hoeveel e-mail dus kost. Ja. En wat het dus oplevert met het aantal kliks wat we hebben gegenereerd. Helaas weten we eigenlijk niet hoeveel echte conversie we eruit hebben gehaald. Dus we kijken wel via Google Analytics. Maar de echte aankopen die er uiteindelijk zijn gedaan, die hebben we niet gekoppeld aan onze e-mail database.
Weet je of dat een bewuste keuze is geweest? Om dat niet op die manier in kaart te brengen dan?
Dat is geen bewuste keuze, want ik denk dat we dat idealiter nog steeds wel willen. Maar dat het nog steeds lastig is om dat voor elkaar te krijgen.
Oké, maar dus je stuurt in principe alleen maar op de... als je kijkt naar de conversies, kijk je alleen maar hetgeen wat in Analytics staat dan. En niet, en niet wat in het dashboard wel of niet staat.
Ja, klopt.
Oké, okay. Naar welke KPI's kijk je nog meer? Dus dan is het open, klik.
Open en klik en dan inderdaad de kost per klik en de unsubscribes ook.
Oké. Ja. Alright, we hadden ook via social al een aantal reacties gekregen. Zo hadden we bijvoorbeeld ook van Nick Jansen een aantal stellingen gekregen. Dankjewel Nick. En ik wil er gewoon een aantal van voorleggen. Ik ga ze niet allemaal doen, want ik geloof dat hij de 10 heeft ingestuurd. Hij was heel enthousiast. Zou je gaan voor een mooie e-mail of een effectieve e-mail?
Dat is een hele goede stelling. Ja, mijn voorkeur heeft eigenlijk altijd een mooie e-mail, maar uiteindelijk gaat het om effectiviteit. Dus dan zou toch mijn antwoord op effectiviteit gaan.
Oké. En waarom?
Ja, uiteindelijk heb je een bepaald doel van een mail en dat wil je behalen. Dus of je dan wel of niet mooi is, daar mag ik niet aan zeggen, maar dat doet het dan uiteindelijk niet toe.
Nee, dat is waar. Maar kan je dat dan intern ook goed onderbouwen naar je collega's toe? Ze zeggen van, nee, ik vind dat echt, die mail die zag er niet uit. Die zeggen van, ja, maar het resultaat was veel beter.
Ja, dat kan ik zeker onderbouwen, ja.
Ja?
Ja. Okay. Maar ja, ik heb zelf, mijn voorkeur heeft natuurlijk wel een mooie mail, maar soms dan... is dat natuurlijk niet anders.
Nou, doe je dat soms ook wel eens? Dat je denkt, nou, het resultaat kan me eventjes een beat wezen. Ik ga voor die mooie mail.
Ik denk dat we toch altijd wel die overweging maken om hem ook visueel goed eruit te laten zien.
Ja, precies. Oké. Ga je soms voor gevoel of ga je altijd voor AB testen?
Nou, ik ben een gevoelsmens. Dus ik ga zeker voor gevoel. Alleen gevoel zegt niet altijd iets, dus AB-testen is zeker belangrijk. Dus mijn keuze zou uiteindelijk wel voor het testen gaan, om mijn gevoel te onderbouwen.
Oh ja, om je gevoel te bevestigen.
Ja, precies.
Ja, precies. Oké, even kijken hoor. AVG-proof, dus echt alles volgens de regeltjes, of af en toe net dat randje opzoeken van de spamgrenzen?
Ik kies toch liever voor de AVG-proof. Dat is natuurlijk ook het meest verantwoord, maar ja, dan kun je het ook echt verantwoorden naar de ontvanger of wat dan ook. Het kan niet ontkennen dat het nooit gebeurt om een beetje de grens op te zoeken, maar ja, ik ga wel, mijn voorkeur gaat wel voor AVG-proof.
Ja, precies. Oké, even kijken hoor, want hij heeft een aantal gestuurd. Emoji in het onderwerp, ja of nee?
Ik zou het zeker aanraden, alleen niet altijd. Niet te vaak.
Waarom niet?
Het moet er wel ook toegevoegde waarde hebben en er uitspringen. Als je het altijd doet, dan is het van, oh ja, dan uiteindelijk denk ik dat het dan zijn kracht verliest.
Doe je dat bij PSV ook wel eens? Emoties in de subject lines? Ja. En zie je dan ook een gigantische groei weer in de opens? Of dat
geen
niet?
Gigantische verschillen, nee.
Nee, oké. Okay. Iedere dag een e-mail in je inbox of elke maand een kwalitatieve e-mail?
Als het iedere dag in je inbox zit en het is relevant, dan zou ik zeggen doen. Maar als dat niet zo is, omdat het jouw streven is om iedere dag in de inbox te zijn, dan zou ik dat zeker niet doen. Dan zou ik voor de kwalitatieve nieuwsbrief gaan 1 keer per maand.
Ja, precies. Nou weet je wat, we gaan ze gewoon allemaal doen. want we hoeven er nog maar 3, dames en heren. Even kijken hoor. Er staat hier naam nieuwsbrief of een unieke naam gebruiken. Nou weet ik niet precies wat hij daarmee bedoelt. Ik weet niet of jij daar iets van vindt.
Ja, ik kan me voorstellen dat hij bedoelt of je het woordje nieuwsbrief ook in je uitingen zet of in je onderwerpregel of wat dan ook. En dat zou ik zeker niet doen.
Nee, dat zou ik niet mijn voorkeur hebben. Even kijken hoor. Insider nieuws of sector trends?
Dat is een goede tegenstelling. Ik denk dat dat persoonlijke voorkeur kan zijn van iemand. En dat ook afhankelijk is van het soort bedrijf wat je hebt. Want bijvoorbeeld nu insider nieuws zou heel goed bij PSV passen. En sector trends denk ik weer minder. Maar bij een ander bedrijf zou denk ik de trends weer heel goed kunnen werken. Dus kan ik eigenlijk niet in kiezen.
Oké. Ongeopende e-mails en een reminder sturen. Dus zullen we waarschijnlijk de profielen proberen. Dus ongeopende profielen, mensen die een bepaalde e-mail niet openen, een reminder sturen. Of gewoon laten voor wat het is en als ze inactief worden, uitrangeren.
Nee, ik zou zeker voor de niet-opens gaan om ze proberen te activeren.
Oké. Nou, dat waren ze.
Oké.
Dus,
leuk.
Ik leg deze weer even aan de kant. Heb jij voor de mensen die kijken en luisteren, want naast dat ze op YouTube ons kunnen zien hier zitten, kunnen ze ook inschakelen. Heb je nog een gouden tip voor die mensen op het moment dat zij met e-marketing aan de slag gaan? Of misschien wel bij een sportvereniging of wat dan ook zitten?
Ja, nou, ik heb er denk ik meerdere. Nou ja, het ideale zou zijn, en als je de middelen hebt als bedrijf zijnde, zou ik zeker zorgen dat al je data op orde is. Dus in dit geval hebben wij eigenlijk alle data die beschikbaar is ook gekoppeld in het systeem, zodat wij daar goed op kunnen segmenteren. Dat werkt erg prettig. Maar buiten dat zou ik, als je ergens mee wil beginnen, niet altijd te groot denken, maar gewoon beginnen met iets kleins en stapje voor stapje het verbeteren en optimaliseren. Want ik denk dat wel een hele fijne tip is. Daar heb ik in het begin heel erg tegen aangelopen. Want ik wil altijd alles en heel veel. Maar begin gewoon klein en uiteindelijk kun je het altijd verbeteren. En als derde tip, houd altijd ontvanger of je doelgroep in gedachten. Dus niet alleen maar vanuit je bedrijf denken en wat je als bedrijf wil, maar vooral denken wat wil de ontvanger weten of hebben of wat heeft de ontvanger nodig en niet alleen maar vanuit het bedrijf.
Ja, precies. Hey, en nou noemde je je tweede tip.
Ja, de kleine stapjes.
Ja, de kleine stapjes. Betekent dat je dan ook niet één grote geheel hebt in je strategie? Juist die kleine stapjes hebt. Dus bijvoorbeeld stel je hebt, is er een andere aanpak is bijvoorbeeld ik ga een strategie uitdenken en ik ga daar elke keer elementen aan toevoegen.
Ja.
Of zeg je van oké, ik ga elke keer die kleine elementen maken wat uiteindelijk straks die totaalstrategie wordt.
Nou, ik denk wel dat het goed is om vanuit de strategie te werken en dat je daarop de kleine stappen eigenlijk voert om tot het grotere geheel te komen. Dus dat zou ik zeker doen. Maar al zou je voor een bepaalde campagne, die wil je heel groot of heel goed aanpakken, dan zou ik, het hoeft niet altijd meteen de 10 te zijn. Je kunt ook al met de 7 beginnen en uiteindelijk daarmee beginnen en daarvan leren. En dat dan verder uitbouwen tot die 10.
Ja, precies. Oké. Okay. Nou, ik denk dat dat hele mooie tips zijn voor degene die luisteren en keken vandaag. Dan zijn we aan het einde gekomen al van de podcast. Dus dankjewel dat wij mochten langskomen in deze leuke setting.
Ja.
En natuurlijk ook superleuk om te horen wat PSV doet. Naast de 137 andere, andere organisaties die met sport ook bezig zijn. En jullie bedankt voor het luisteren en kijken van deze nieuwe aflevering. Vergeet niet te liken en natuurlijk te abonneren. En dan zien en horen we je bij de volgende. Hoi!